gemeente namens de kerkraad zijn er enkele afkondigingen vooraf. Vanmiddag om 14:15 is er de paasviering met de zondagsschool. En u bent allen hiervoor hartelijk uitgenodigd. Morgen op tweede paasdag hoopt dominee J.M.J. Kiefiet u om 10:00 voor te gaan. En na de dienst op tweede paasdag willen we samen enkele liederen zingen in de kerk. Volgende week gaat u voor in beide diensten dominee A.D. Fokkema van Kerkwerven. Broeder A.J. Vink heeft de benoeming tot oudling mogen aanvaarden. Donderdag 13 april vergadert de kerkraad. De aanvang is om 19:30. En zaterdag 15 april is er een real-time avond in de christelijke scholengemeenschap Prins Maurits. Dominee C. Budding uit Goudswaard zal spreken over de geestelijke wapenrusting uit Efeze 6 met als thema vechten of vluchten. De aanvang is om 19:45, de inloop om 19:45. Dan de collecte voor vandaag. De eerste is bestemd voor de kerk en de tweede voor de werkgroep Oost-Europa. En voor alle data die genoemd zijn, de komende data geldt Deo Volente. Tot zover de afkondigingen. Onze hulp en enige verwachting staat in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we samen gaan zingen, en wel Psalm 118, vers 11 en 12. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, dat is Goede Vrijdag, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Dat is Pasen. Dit is de dag, de roem der dagen, die Israëls God geheiligd heeft. We zingen Psalm 118, vers 11 en 12. luisteren wij nu met aandacht en eerbied naar de lezing van de Heilige Wet van de Heere onze God. En aansluitend willen we zingen Psalm 102, daarvan vers 11. Ik zal met blij gejuich hem loven, die uit zijn paleis van boven Israëls leed en ongeval eens in gunst beschouwen zal. Psalm 102, vers 11, na de wetlezing. En daarna volgt de schriftlezing. Twee gedeelten uit Gods woord willen we lezen vanmorgen. Allereerst uit Matteüs 27, vers 62 tot en met 66. En daarna het paasevangelie uit Lucas 24, vers 1 tot en met 12. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezingen zijn zoals gezegd allereerst uit het slot van Matteüs 27 en daarna uit Lucas 24, 1 tot 12. In Matthäus 27 vanaf vers 62 luidt het woord van de Heere als volgt. Des andere daags nu welke is na de voorbereiding vergaderen de overpriesters en de fariseeën tot Pilatus. Zeggen de Heer, wij zijn indachtig dat deze verleider nog levende gezegd heeft. Na 3 dagen zal ik opstaan. Beveel dan dat het graf verzekerd wordt tot de 3e dag toe. Opdat zijn discipelen misschien niet komen bij nacht en stelen hem. En zeggen tot het volk, hij is opgestaan van de doden. En zo zal de laatste dwaling erger zijn dan de eerste. En Pilatus zei tot hen, gij hebt een wacht, gaat heen, verzekert het gelijk gij het verstaat. En zij heengaande verzekerden het graf met de wacht, de steen verzegeld hebbende. En op de 1e dag der week, zeer vroeg in de morgen stond, gingen zij naar het graf, dragende de specerijen die zij bereid hadden en sommigen met haar. En zij vonden de steen afgewenteld van het graf. En ingegaan zijnde, vonden zij het lichaam van de Heer Jezus niet. En het geschiedde, als zij daarover twijfelmoedig waren, zie, 2 mannen stonden bij haar in blinkende klederen. En als zij zeer bevreesd werden en het aangezicht naar de aarde neigden, zeiden zij tot haar, wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Gedenkt hoe hij tot u gesproken heeft als hij nog in Galilea was, zeggende, de Zoon des Mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen en gekruisigd worden en ten 3e dagen weder opstaan. En zij werden indachtig zijn woorden. En wedergekeerd zijnde van het graf, boodschapte zij al deze dingen aan de 11 en aan al de anderen. En deze waren Maria Magdalena en Johanna en Maria de moeder van Jacobus en de anderen met haar, die dit tot de apostelen zeiden. En haar woorden schenen voor hen als ijdel geklap en zij geloofden haar niet. Doch Petrus opstaande liep tot het graf. En nederbukkende zag hij de linnen doeken liggende alleen en ging weg zich verwonderende bij zichzelf over hetgeen geschied was. Gemeente, het tekstgedeelte voor de prediking wordt gevormd door het Paasevangelie in Lucas 24, de versen 1 tot en met 8. Voor we hier naar luisteren, willen we ons verenigen in het gebed en de Heere vragen om zijn onmisbare zegen bij de bediening van zijn woord. In de voorbeden denken we aan broeder Gerrit Verhagen. Hij mag mogelijk binnenkort naar huis. Daar ziet hij best wel tegen op. Maar we mogen toch ook dankbaar zijn dat dit weer mogelijk is. We willen ook bidden om Gods zegen over het werk van de werkgroep Oost-Europa. En voor de zustergemeente in Roemenië, Uiorara. Vanuit die gemeente zijn op verschillende locaties nu ook preekposten in Zigeunerdorpen gesticht. En we bidden om de zegen van de Heere over die arbeid. Laten we samen bidden en danken. Groot en heerlijk God in de hemel. In een wereld die verscheurd wordt door verdriet, angst, lijden en dood, doet u de boodschap van het Paasevangelie klinken. En u hebt ons vanmorgen in uw huis bijeengebracht om dat te vernemen. Dat zal voor de meesten van ons niet voor de eerste keer zijn. En toch zou het wel eens de eerste keer kunnen zijn dat het echt tot ons doordringt. Want wij zijn wel in staat om veel aan te horen. Maar Heere, ons gebed is dat u het zo zou willen maken dat we werkelijk binnengeleid worden in dat grote wonder waar het Paasevangelie van getuigt. En laat nu de Heilige Geest ook met onze geest gaan getuigen. Zodat die waarheid van het paasevangelie zo tot ons doordringt dat wij niet langer dezelfde kunnen blijven. Ook niet langer op afstand kunnen blijven. Niet langer kunnen doorgaan met onze eigen manier van leven en denken, waarbij de godsdienst ergens aan de rand wel een plekje heeft. Maar waar u gaat werken met uw levenwekkende geest, de geest van de levende Christus, en het woord van ons hart gaat openen, zodat dat ook voor ons gaat leven, dan worden we wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Heere, doe ons dat leven kennen. Geef er ons deel aan, voor het eerst, maar ook meer of meer. Meer en meer, want ach, uw kinderen kunnen ook na ontvangen genade zo dikwijls in duisternissen wandelen en het zicht helemaal kwijtgeraakt zijn op hun overste leidsman, die ook de voleinder van het geloof is. Die grote herder der schapen die u, o God, uit de doden hebt wedergebracht. En die herder vergeet zijn schapen niet, maar de schapen kunnen wel de herder uit het oog verliezen. En daarom bidden we, o God, zou u ook vanmorgen zo in ons midden willen komen, dat het een heerlijk paasfeest mag worden voor ieder van ons. Voor de kinderen, voor de jongelui, voor hun vaders en moeders, voor alle volwassenen, voor de ouderen, voor de gemeente, voor de kerkraad, voor ons hier in het kerkgebouw, voor hen die met ons thuis verbonden zijn. Heren, we hebben allemaal een verbeurde zegen nodig. Maar aangezien u een God van wonderen bent en u ons uitnodigt om alles van u te verwachten, is het toch met vrijmoedigheid dat we bij de troon van de genade aankloppen. Een vrijmoedigheid die we op geen enkele manier aan onszelf kunnen ontlenen, maar die we ontlenen aan de belofte van het evangelie. O Heere, wilt u dan zichzelf onder ons betonen en betuigen nog steeds diezelfde te zijn? De God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Heere, wat zullen we dan veel stof hebben om uw grote naam met eerbied te prijzen. Dat is ons gebed op deze paasmorgen. Heere, zo komen we tot u en bidden om uw hulp en zegen. Komt u in ons midden, wilt u wegnemen wat kan hinderen of afleiden. Er kunnen allerlei beslommeringen zijn die ons zo bezighouden dat ze ook het zicht belemmeren op hem die dood en graf heeft overwonnen. Wij kunnen niet eens over onze kleine probleempjes heen kijken. Maar hij heeft dood en graf overwonnen. Dan zijn er toch geen grenzen aan zijn macht, ook als het gaat om onze problemen en zorgen en noden. Die kunnen we met een gerust hart aan u toevertrouwen. Heere, werkt u dat geloofsvertrouwen dat ons doet leunen en steunen op de verdiensten van Christus, ook in de praktijk van het leven van elke dag. En zo willen we elkaar bij de troon van uw genade aanbevelen en bidden voor alle zieken en beproefden in de gemeente. U kent ze, heren, die door diepe dalen gaan. Als er grote zorgen zijn over de gezondheid of van een gezinslid of een familielid, of als er andersoortige noden zijn die zo zwaar op ons drukken, dat we daardoor terneergebukt door het leven gaan. Maar heren, u bent het toch die druk kan verwisselen in geluk. En zou u ook voor hen een heel gelukkig paasfeest willen bereiden? U kent ze, heren, voor wie het zo moeilijk valt om door hun tranen heen dat zicht op de Heer Jezus te houden. Als het verlies van een geliefde nog zo vers is en de rauwe werkelijkheid van de dood ons zo heeft aangegrijnst. En dan Pasen vieren. Maar Heere, u kunt het toch zo veranderen. U kunt toch de tranen drogen. U kunt de nevels opdoen klaren. En we bidden, Heere, zou u ons zo allen willen stellen in de vreugde van uw heil. We bidden voor onze broeder Gerrit Verhagen, die binnenkort naar huis mag. Heer, en daar danken we u voor. En ach, wij begrijpen dat onze broeder er ook wel een beetje tegen opziet. Maar zou u met hem mee willen gaan? Zou u aan zijn zijde willen gaan? Zou hij tot zijn verrassing en blijdschap mogen ervaren dat het echt iets betekent als er een biddende gemeente om hem heen staat? En zou u het zo wel willen maken, Heere, dat onze broeder van uw nieuwe kracht mag ontvangen en hij met vreugde zijn weg mag vervolgen in afhankelijkheid van u? We willen samen ook bidden voor het werk dat door de werkgroep Oost-Europa gedaan wordt in het ondersteunen van de zustergemeente in Roemenië, die heel mooi evangelisatiewerk mag doen onder bevolkingsgroepen van zigeuners en daar nu al verschillende preekplaatsen onder hebben kunnen stichten. En we bidden, Heren, dat u dit werk ook zo wilt zegenen dat er niet alleen gezaaid wordt, maar dat we ook mogen geloven dat er op de grote dag van de oogst een oogst zal worden binnengehaald uit deze bevolking. Dat er zullen zijn die zich mogen voegen bij die grote menigte voor de troon, die alle lof, dank, eer en aanbidding zullen brengen aan hem die hen kocht met zijn dierbaar bloed en hen heeft opgewekt, door de kracht van zijn opstanding opgewekt tot een nieuw leven. Heren, zo bidden we voor die gemeente in Uiorara en voor dominee Husar die daar leiding mag geven. Heren, sterk hen door uw genade en laten zij zich ook van ons biddend meeleven overtuigd weten. Zegen alles wat in deze donkere wereld gedaan wordt om het evangelie van Pasen te verkondigen, te brengen onder alle volkeren. En geef, Heren, dat velen zullen worden toegebracht. We bidden ook speciaal voor het Joodse volk. Want wij belijden hem die de Messias van Israël is als de zaligmaker voor de wereld. Maar nog zoveel uit het Joodse volk hebben hem niet herkend. En daarom ook niet erkend. Heren, wilt u daar een verandering in teweeg brengen op zo'n manier dat de schellen van de ogen vallen en de bedekking die nu nog op hun hart ligt bij het lezen van het Eerste Testament wordt weggenomen en zij binnengeleid worden in die nieuwe wereld van de vervulling van uw beloften in Jezus Christus en ze daarom ook hem als de Messias zullen belijden. En wat zal er dan een zegen van Jeruzalem uitgaan onder alle volkeren? O Heere, doe die dag spoedig aanbreken tot roem van uw genade. En zo komen we tot u, Heere, om u te bidden en te smeken om uw hulp en zegen. Uw dienaar heeft het nodig in het spreken, de gemeente in het luisteren. En laten wij allen een ontvankelijk hart mogen hebben. Wilt u ons hart openen en ontvankelijk maken, dat we er maar niet voor spek en bonen bij zitten in de kerk, maar er helemaal bij betrokken mogen worden. En het zo mag zijn alsof er voor ons alleen gepreekt wordt. Heren, wilt u dat geven? En laat zo ook de gemeente gebouwd mogen worden in het allerheiligst geloof. En meer verbonden aan u en aan uw heerlijke dienst. Wilt u onze gebeden verhoren en onze dank aanvaarden. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, u ontvangt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. De Heere zegene u en uw gaven. Ter inleiding op de prediking gaan we zingen van Psalm 84. Daarvan vers 1 en 6. Hoe lieflijk, hoe vol heil genot. O Heer der legerscharen God, zij mij uw huis en tempel zangen. Want God de Heer zo goed, zo mild, is te allen tijd een zon en schild. Wij noemden u vers 1 en 6 uit Psalm 84. Thank you. gemeente, als antwoord op de prediking willen wij straks zingen Psalm 68, het tiende vers. Geloofd zij God met diepst ontzag. Geliefde gemeente, paasfeest vandaag. Dit is de dag, de roem der dagen, dien Israëls God geheiligd heeft. Laat ons verheugd van zorg ontslagen, hem roemen die ons blijdschap geeft. Bent u al zover? Kunt u dat echt, van zorg ontslagen, hem roemen die ons blijdschap geeft? Of zit u hier in de kerk of thuis, terwijl u eigenlijk, ja, het is paasfeest, maar zelf zit je nog helemaal in de knoop en ben je nog helemaal terneergeslagen door dingen die er in je leven zijn gebeurd, door de moeite en de zorgen die je terneerdrukken in je persoonlijk leven, in je gezin. Je kunt je eigenlijk wel heel goed verplaatsen in die vrouwen die in alle vroegte op de paasmorgen op weg gingen naar het graf. Moet je ze daar zien gaan? Ze lopen met gebogen hoofd. En nou, je ziet aan hun gezicht hoe bedroefd ze zijn. En eigenlijk is er maar één klacht af te lezen van hun hele houding. Mijn God, waar is mijn hoop, mijn moed gebleven? Is dit het nu? We hebben onze hoop op de Heer Jezus gevestigd. Maar waar zie ik nu de overwinning van Christus in deze wereld, die in een wurgende greep bekneld zit van oorlog, van geweld, van onrecht, van ziekten, van pandemieën, van dood en verderf? Hoe zou ik nu kunnen komen tot die echte vreugde van Pasen? Tot dat diepe geloof en die hartelijke vreugde in de opgestane heiland. Als ik leef met een handicap. Vandaag is wel paasfeest, maar morgen is voor mij het leven echt niet anders. Als ik zo te maken heb met mijn beperkingen. Of als ik zo onder een psychische druk verkeer en het eigenlijk vooral alleen maar erg donker is en ik geen uitweg zie. En gemeente, weet u wat zo eerlijk is in de Bijbel? Dat is dat het niet verzwijgt dat de discipelen ook niet meteen stonden te juichen. Dat hebben we gelezen, niet waar? In Lucas 24, dat toen die vrouwen bij de discipelen kwamen, dat ze het wilden er niet in. Dat Jezus zou zijn opgestaan. Ze hadden er grote moeite mee. Ze konden het eigenlijk helemaal niet geloven. Ze stonden niet meteen op de bergtop van het geloof met zijn heerlijke vergezichten. Het leek er meer op dat ze na de dood van Jezus voor een blinde muur stonden. Een blinde muur, daar loop je langs heen en weer en je tast hem af, maar je vindt nergens een opening. En daarmee staan die discipelen en die vrouwen die we hier tegenkomen in het paasevangelie misschien wel heel dicht bij jou. Of anders gezegd, u staat heel dicht bij hen. Jij als jongere die allerlei vragen hebt waar je zomaar niet uitkomt. En misschien geldt het ook voor u als ouderen die, oh ja, al zo dikwijls paasfeest hebt gevierd, maar ondertussen ook al zoveel begrafenissen hebt meegemaakt, dat je soms denkt, ja, hoe zit het nu eigenlijk? Maar wat ontdekken we nu in het paasevangelie? Dit gemeente, dat die vrouwen die zo terneergeslagen 's morgens op pad waren gegaan, toch heel blij en opgetogen thuis zijn gekomen. En dat die discipelen, die het eerst echt niet zomaar konden geloven, toch even later de bezielde en overtuigde verkondigers zijn geworden van die zeer blijde boodschap dat Jezus leeft en dat de dood is overwonnen. Hoe komt dat? Wat is er dan gebeurd? Zou je dat ook niet mee willen maken? Zou je ook niet tot die doorbraak willen komen? Zou je ook niet verlangen om uit je duister tot het licht te mogen komen? Het licht van Pasen. Dan is het net of er een stralende zonsopgang in je hart plaatsvindt. En er een nieuwe dag aanbreekt in je leven. En die je leven in een ander licht zet, in een heerlijk perspectief. Gemeente, als dan die vrouwen en die discipelen eigenlijk heel dicht bij je staan in hun aanvankelijke moedeloosheid, hun verdriet en vragen, zou je dan niet eens een eindje met ze mee oplopen vandaag? Met het gebed dat het ook voor u en jou Pasen wordt. Voor het eerst of opnieuw. Mee oplopen door te luisteren naar het Paasevangelie. Zoals dat door de engelen in feite wordt verkondigd aan deze vrouwen. En de vrouwen geven het weer door aan de discipelen. Het Paasevangelie bepaalt ons bij drie dingen. Ten eerste bij het geopende graf. Ten tweede bij het geopende woord. En ten derde bij de geopende weg. Het Paasevangelie bepaalt ons bij het geopende graf, het geopende woord en de geopende weg. Gemeente, 's morgens in alle vroegte gingen de vrouwen op weg. De Sabbat was voorbij. Ze hebben gewacht tot het een beetje begon te schemeren. Het eerste morgenlicht brak door. En toen konden ze niet langer wachten met datgene waar ze steeds al mee bezig waren in hun gedachten. Namelijk dat ze het lichaam van Jezus nog verder wilden verzorgen. Ze namen hun specerijen en kruiden mee. Ze hadden het thuis allemaal klaargemaakt en voorbereid. Nadat ze getuigen waren geweest van de graflegging van Jezus. En nu gaan ze terug naar het graf. Ze gingen op weg naar een dode Jezus. Zijn lichaam moest nog verder verzorgd worden, want dat werk was voor de begrafenis niet goed afgerond. In aller ijl moest er eigenlijk iets gebeuren om de begrafenis van de Heer Jezus nog te kunnen doen plaatsvinden voor zonsondergang, dus voordat de Sabbat zou aanbreken. En de verzorging van het lichaam van iemand die is overleden en die als familie of vriend zoveel voor je betekende, dat is toch de laatste zorg en de laatste liefdedienst die je nog kunt en ook heel graag wilt bewijzen. Om respect te tonen ook voor de overledenen. Ja, want dat is wel dat massieve, grote, ondoordringbare en niet op te heffen gebeuren. Die grote werkelijkheid waar de vrouwen toen en de hele mensheid tot op de dag van vandaag mee wordt geconfronteerd. De dood. Dat is zo'n keiharde realiteit. Zo hard als een steen. De dood die een blokkade opwerpt tussen ons en onze geliefden. Dat krijg je niet meer ongedaan gemaakt. Het contact is verbroken. Het is een levensgroot en onafwendbaar probleem. Als de steen voor het graf, krijg je niet opzij. En dat is meteen ook hetgeen de gedachten van de vrouwen vervult. Uit de andere evangelieën weten we dat ze zich afvroegen, wie zal de steen voor ons afwenteren? Zo'n rolsteen die voor de opening van een rotsgraf werd gerold om het graf af te sluiten. Met name om ervoor te zorgen dat er geen wilde dieren naar binnen zouden kunnen gaan. Maar kijk, zo'n rolsteen was natuurlijk wel te verplaatsen. Maar dat was eigenlijk geen vrouwenwerk. Maar toch, met enige krachtsinspanning krijg je zo'n rolsteen wel opzij. Maar die loodzware steen van de dood zelf, die krijgt niemand opzij. We volgen deze vrouwen. En nu komen ze aan in de hof van Jozef van Arimathea. Een rijk man. Hij was zo rijk dat hij in staat was om voor zichzelf alvast een graf te laten uithakken in de rotswand. Dat kon lang niet iedereen zich permitteren. Er waren in die tijd ook een soort gemeentelijke graven waarin mensen begraven konden worden. En een jaar later werden dan de botten van de overledene verzameld en in een beenderkist bewaard, een zogenaamd ossuarium. En dan kon zo'n gemeentelijk graf hergebruikt worden voor iemand anders. Maar dit was een nieuw graf, een privégraf, dat alleen de zeer rijken zich konden veroorloven. Daar had nog nooit iemand in gelegen. En Jozef van Arimathea wilde zijn graf beschikbaar stellen om de Heer Jezus daarin te mogen begraven. Maar nu komen deze vrouwen dus in die hof, in die prachtige tuin van Jozef van Arimathea. En dan zien ze tot hun verbazing dat die steen voor de ingang van dat rotsgraf is afgewenteld. Nou, ze kijken elkaar aan en ze denken, wat heeft dit nu te betekenen? Hoe kan dit? Laten we hun gedachten eens proberen na te gaan. Het kan van alles betekenen. Van, ja, zou er dan toch 's nachts iemand zijn gekomen die steen opzij gerold heeft en het lichaam van de Heer Jezus heeft weggenomen? Ja, laten we toch hopen van niet, want waar moeten we dan het lichaam van de Heer Jezus vinden wat we zo graag nog de laatste eer willen bewijzen? Zou het Sanhedrin zoiets gedaan kunnen hebben? Ja, die waren wel overtuigd van dat deze verleider gezegd heeft tegen zijn eigen volgelingen dat hij zou lijden en sterven, ook na 3 dagen opstaan. Dat heeft het Sanhedrin heel goed gehoord en in zijn oren geknoopt en gedacht, ja, maar dat moeten we zien te voorkomen, dat de discipelen van deze Joodse rabbi straks gaan lopen rondbezuinen dat Jezus opgestaan zou zijn. Dus dan, dat het zou denkbaar zijn dat het Sanhedrin er belang bij heeft om het lichaam van de Heer Jezus weg te nemen. Dan kunnen ze, als die discipelen het in hun hoofd halen om zoiets wonderlijks te gaan verkondigen dat Jezus is opgestaan, dan kunnen zij met het bewijs komen dat het niet zo is. Dan hebben zij het lichaam van Jezus, van een dode Jezus. Ja, daar heeft Sanhedrin inderdaad over nagedacht, maar ze hebben het op een andere manier opgelost. En daarom zijn ze naar Pilatus gegaan en hebben gevraagd om een wacht bij het graf en om de verzegeling van die steen. En dat was voor hen eigenlijk voldoende waarborg om te voorkomen dat er 's nachts van de discipelen zouden komen die het lichaam van Jezus zouden wegnemen. Dus nee, het Sanhedrin heeft het niet op deze manier gedaan. De Romeinse soldaten dan misschien, zouden die zo vriendelijk zijn geweest om deze vrouw, want ze dachten, oh, die vrouw die komen vast wel een keer terug. Maar zouden die hen een handje geholpen hebben door die steen alvast opzij te rollen? Nee, dat is ook ondenkbaar natuurlijk, want die soldaten moesten juist bewaken dat het graf niet geopend zou worden en daarom was die steen verzegeld. Dus wie heeft dit gedaan? Die vrouwen komen er niet uit en wij ook niet eigenlijk. Wie heeft dit gedaan? Waarom? Waarom zou iemand die steen hebben afgewenteld? Nou, ze krijgen antwoord op hun vragen. Omdat 2 mannen in witte kleding deze vrouwen aanspreken. Die treffen ze daar aan. En jongens en meisjes, jullie weten wel wie dat zijn, die 2 mannen in witte kleding. Gedaanten zijn. Het zijn geen mensen. Al lijken ze erop. Nu ze zo verschijnen aan deze vrouw. Maar het zijn engelen. 2 engelen uit de hemel. Die engelen waren al eerder bij het graf dan deze vrouwen. En zij hebben die steen afgewenteld. Waarom? Nou, dan ga ik even heel snel om het in 1 keer uit te leggen. Die steen is afgewenteld niet om Jezus uit het graf te laten, maar om de vrouwen en straks de discipelen in het graf te laten, zodat zij zich konden overtuigen dat het graf leeg was. Jongens en meisjes, ik zou eigenlijk samen met jullie Pilatus wel heel hartelijk willen bedanken voor zijn medewerking aan het Paasevangelie. Ik ben Pilatus erg dankbaar dat hij op verzoek van de overpriesters het graf heeft laten verzegelen en door 2 soldaten heeft laten bewaken. Want zo heeft hij onwetend meegewerkt aan de betrouwbaarheid van het Paasevangelie. Want weet je, jongens en meisjes, dankzij deze wachtposten bij het graf en dankzij die verzegelde steen weten we zeker dat er niet 's nachts iemand is gekomen om ongemerkt het lichaam van Jezus weg te nemen. Dat kon onmogelijk ongemerkt zijn gebeurd. Die soldaten zouden meteen in actie komen en die zouden zien dat de verzegeling was verbroken en alarm slaan. En dat is niet gebeurd. Wat wel is gebeurd, is dat toen de steen was weggerold en het graf geopend was, dat er niemand meer was. Geen lichaam. Geen dode Jezus meer. Het graf was leeg. Petrus vindt straks alleen maar de grafdoeken waarin Jezus' lichaam was gewikkeld. Maar die grafdoeken waren leeg. Een leeg omhulsel. Het lichaam was eruit. Dat is vreemd. Hoe kan dat? Kijk, iemand die het lichaam had willen wegnemen, zou dat met winsels en al moeten wegnemen. Want u weet niet hoeveel werk het is om die winsels, die trouwens stijf staan van de zalf, af te wikkelen. En als iemand wel het lichaam en niet de grafdoeken zou hebben meegenomen, dan moet hij dus die grafdoeken van het lichaam eerst afgehaald hebben. Dat is trouwens een heel werk. En dan krijg je een hele verwarde kluwe van linnen, lappen en doeken, en die misschien hier en daar ook nog een beetje gescheurd zijn, en die worden op een hoop gegooid of een beetje bij elkaar gelegd. Maar dan zie je duidelijk dat hier mensen bezig zijn geweest. Dat kun je wel voorstellen als iemand zijn been in verband moet, om bijvoorbeeld vocht een beetje tegen te gaan in de been. Nou, dan worden die benen helemaal ingewikkeld in verband. Maar het is ook een hele klus om dat elke keer weer af te wikkelen. En dan moet je zo'n verband ook weer netjes gaan oprollen. En dat is allemaal heel veel werk. En dat kost tijd. En dat zou iemand niet doen die in der haast het lichaam van Jezus uit het graf zou willen wegnemen. Die zou dat dan waarschijnlijk toch wel met doeken en al hebben weggenomen. Wat is hier nu gebeurd? Hier liggen wel die doeken, keurig zoals ze ook het lichaam van de Heer Jezus hebben omwikkeld. Die doeken lagen er zo nog, maar het lichaam was weg. Als een lege cocon. Grafdoeken zonder lichaam erin, hoe kan dat? Gemeente, dat kan maar op één manier verklaard worden. En dat is dat Jezus is opgestaan. Het graf is open, de steen is weggerold, het lichaam is weg. Dat laat allemaal zien dat Jezus de dood achter zich heeft gelaten. Maar die vrouwen komen pas tot dit besef als ook het woord open gaat. Het Paasevangelie bepaalt ons bij het geopende graf, maar ook bij het geopende woord. De engelen bij het graf, die zijn precies zoals Hebreeën 1 dat zegt van engelen, gedienstige geesten die door de Heere uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven. Nou, zo zijn deze engelen bij het graf ook gedienstige geesten. Zij verrichten een dienst aan deze vrouwen, namelijk door hen te bepalen bij het woord wat de Heer Jezus gesproken had. Ze helpen de vrouwen om terug te gaan naar het woord van de Heer. Ze zeggen: kijk maar in het graf. Denk na over wat je ziet, een leeg graf. En over wat je niet ziet, er is geen lichaam. En leg dat nu eens naast het woord, wat de Heere zelf gesproken heeft. En zie je dan een verband? Wat zoekt u, de levende, bij de doden? Gedenk aan het woord dat hij gesproken heeft. Het is al wel opmerkelijk dat de Joodse overpriesters en fariseeën, zo lijkt het wel, er beter naar geluisterd hadden, omdat die het zich heel goed herinnerden dat Jezus dit gezegd had. Dat hij zou lijden en sterven en ook begraven worden en op de derde dag weer opstaan. Maar nu door de dienst van de engelen mogen deze vrouwen het zich ook herinneren. En op een andere manier dan het Sanhedrin, want die wisten het alleen hier. En die gingen ermee aan de slag om te voorkomen. Want dan kan het natuurlijk niet waar zijn dat er een zaligmaker is die de dood zou overwinnen, is hun redenering. En zo gaan zij daarmee om wat het woord van de Heere tot hen gesproken heeft. Maar bij die vrouw is het zo anders. Daar zien we de Heilige Geest aan het werk, die hen werkzaam maakt met het woord. En dan gaat het woord open voor hun hart, en hun hart gaat open voor het woord. En dat is een even groot wonder als de opstanding uit de doden. Als je een nieuw hart krijgt, als je hart open gaat, als de Heere leven gaat werken in je ziel. En dan gaat het woord tot je hart spreken. Dat is het kenmerk bij uitstek. Dat je maar niet zwarte letters op papier ziet staan, zoals wij dat in onze Bijbel hebben. Maar dat de zaken waar het om gaat in je hart gaan leven. Dat het tot je doordringt. En dat je ook begrijpt dat het te maken heeft met jezelf. Met je eigen verloren bestaan. Met je zondaar zijn. Met je vastgeketend zijn in de kluisters van de zonde en de dood. En nu is er één gekomen om ons uit die vrede kaken van de dood eens los te maken. Dat is Paas. En dat gaat voor die vrouwen open zodra het woord voor hen open gaat. En het is door de bediening van het woord, door deze engelen uit de hemel en de werking van de geest, dat het zo voor deze vrouwen op zo'n verrassende manier Pasen wordt. Dat ze, en dat ze het eigenlijk ook niet kunnen bevatten. Het is te groot en te heerlijk. Maar het vervult hun hart van vreugde en verwondering. Ja, nu brachten ze het te binnen. Die woorden die de Heere gesproken had over zijn lijden, over zijn verworpen worden, over zijn sterven en op zijn opstanding op de derde dag. En nu dringt het ineens heel diep bij hen binnen, op een manier dat al die puzzelstukjes in elkaar vielen. Het is vandaag de derde dag. Alle woorden die hij ooit gesproken heeft zijn trouwens altijd waarheid gebleken. Ook toen hij zieken genas, toen hij zonden vergaf, zelfs toen hij doden opwekte. En nu al die woorden over zijn lijden, sterven en zijn opstanding, ze zijn vervuld, ja en amen in hem. Nu dringt het tot hen door, wat eigenlijk niet te bevatten is. Jezus heeft werkelijk de dood ondergaan. Daar hoeven ze niet aan te twijfelen, dat weten ze vast en zeker. Ze hebben er, zij het op afstand, bijgestaan bij het kruis. Ze zijn meegegaan naar de begrafenis. Ze hebben zelf gezien hoe het dode lichaam van Jezus in het graf werd gelegd. Ze twijfelen niet, absoluut niet, aan de werkelijkheid van zijn sterven. En nu weten ze het zeker, nu twijfelen ze niet aan de werkelijkheid dat Jezus leeft. Dat hij het graf achter zich heeft gelaten. Hij heeft de dood achter de rug. Die is voorgoed overwonnen. En het open graf is als een teken en zegel bij Gods onfeilbaar woord. En dat woord gaat nu niet, gaat open niet alleen in hun herinnering, maar het gaat open in hun hart. En hun hart gaat open voor het woord. Door de Heilige Geest die Here is en levend maakt. De opgestane Christus werkt door zijn geest. En de geest werkt altijd met het woord. Gemeente, zo is het tot op de dag van vandaag. En zo wil de Heer ook vandaag u en jou erbij betrekken. Kom maar kijken in dat lege graf. En overtuig jezelf. En word overtuigd. Door de boodschap van het woord. En de werking van de geest. Dan zul je het zien. Dan hoef je niet te twijfelen. Dan geldt hier is een zaligmaker. Die grote koning der verschrikking heeft onttroond en verslagen. Hier is een zaligmaker die zelfs raad weet met jouw zonde en met uw noden en met uw schuld en de kracht van het ongeloof. Hij weet het allemaal te breken. Hij weet u helemaal in te winnen door zijn liefde en deel te geven aan wat hij verworven heeft. En dat heeft hij verworven echt niet om het alleen maar voor zichzelf te houden. Maar geen grotere wens vervult zijn hart en geen grotere liefde is zijn drijfveer dan dat hij zelf ook de uitdeler wil zijn van die menigerlei genade. De vruchten van Pasen. Uitdelen aan een arm en behoeftig volk. Zo mocht het voor deze vrouwen Pasen worden. En weet je, zodra die vrouwen weer terug zijn bij het woord van de Heer, zijn de engelen niet meer nodig. Die zijn ineens weer weg. Maar daar treuren ze niet om. Ze zeggen niet, oh wat erg dat die engelen nou ineens... Nee, dat is helemaal niet erg. Dat is voor ons ook niet erg, dat we die engelen niet kunnen zien. Maar u hebt het woord. En dat is gebleven. Datzelfde levenwekkende woord, de boodschap van hoop, de opstandingskracht van de Heer Jezus werkt door in hun binnenste. Het is als een zonsopgang in hun binnenste. Het licht van Pasen gaat over hen op, dat hun verstand verlicht en hun hart verwarmt. Dus net zo als straks bij de Emmausgangers die dat ook zeggen, was ons hart niet brandende in ons toen hij met ons sprak op de weg en de schriften voor ons opende. Dat hebben die vrouwen ook. En zo zal het ook voor u en jou en mij Pasen worden. Het zal voor ons Pasen worden als wij ook het verband gaan zien tussen wat er is gebeurd en wat er in Gods woord over is geschreven. Als u een verband gaat zien, ook met je eigen hart, met je eigen leven, dat in de greep ligt van de zonde en de dood. Maar hier is er een die die wurgende greep van de dood weet los te maken. Als je dat nou gaat zien, die waarheid van de Bijbel bij je binnenkomt, op een manier dat je ineens begrijpt, het gaat niet alleen maar over andere mensen, maar de Heer bedoelt ook mij met het Paasevangelie te bereiken. Zou er dan ook voor mij nog hoop zijn? Ja, dat is nou onvoorstelbaar, maar echt waar, gemeente. Kijk, het gaat in de Bijbel over God, de grote schepper van alle leven. Die God die ons zo heerlijk heeft gemaakt naar zijn beeld en gelijkenis, opdat we hem zouden liefhebben en dienen iedere seconde van ons bestaan. Maar wat is de zonde? U bent hier buiten schot gebleven. Wat betreft de gevolgen van de zondeval, daar delen wij allemaal in. Doordat wij als mensen helaas niet anders zijn dan behept met die zonde en ook de gevolgen ervan moeten ondergaan in het leven. Al dat verdriet en tranen, al die gebrokenheid en rouw en dood, het heeft er één op één mee te maken. En dat komt omdat wij God hebben verlaten. God heeft ons niet verlaten. Wij hebben hem bedroefd, beledigd, versmaad. Oh, wat weten we ons prima te redden. Zonder God. Dat is toch precies zoals de mens in het leven staat. En niet alleen de wereldling hoor. Maar ook die kerkmens die het nog niet begrepen heeft. Die wel netjes in het paadje loopt zo voor het oog. Maar geen doorleefde kennis heeft van zijn eigen schuld en afkerigheid. En nog nooit het evangelie heeft zien glanzen. Zien schitteren. Dat er een God is die nog naar je vraagt. Omdat hij je niet voor je verderf over heeft. Door de zonde is God de grote afwezige in ons denken en in ons hele leven. Is het waar of niet? En dat is precies wat de Bijbel ervan zegt, want er is niemand die God zoekt. Klopt precies. En door de zonde is de dood in de wereld gekomen. De dood als straf op de zonde. De geestelijke dood als de scheiding van God. En de eeuwige dood als de uiterste consequentie daarvan. Maar dat is geen leven, mensen. Snapt u dat al? Begint er al iets in je te wroeten en te werken, waardoor je zegt, ja, maar hier kan ik het ook niet in uithouden. Wat is dat toch erg dat wij zo'n heerlijk en goeddoend en liefdevol God de rug hebben toegekeerd. Hoe dwaas kun je zijn? Terwijl God de bron van het leven is. Heerlijk leven. Niet alleen het geschapen leven, maar leven in de... Nou, men spreekt tegenwoordig wel over kwaliteit van leven. Maar dit is nou de beste kwaliteit van leven als je met de Here mag leven. Eeuwig leven. In de vreugde. In de aanbidding. In de verwondering. In dat heerlijk samen zijn. Ik zal dan gedurig bij u zijn. Dat is leven. En dan zijn wij wel in staat om de dood in de wereld te brengen. Maar wij zijn niet in staat om die dood weer uit de wereld te krijgen. En ik weet niet of u ook graag wilt dat dat zou gebeuren. De dood uit de wereld geholpen. De dood overwonnen. Maar begrijpt u en begrijp jij dat als dat zou moeten gebeuren, dat God eraan te pas moet komen. De bron van het leven. Nou, leg daar uw Bijbel nog eens naast en laten we het u doordringen. Dat de hele Bijbel door deze boodschap naar voren komt. Dat God aan het werk gegaan is om precies dit tot stand te brengen. Begrijpt u dat God dat helemaal niet had hoeven doen tegen de achtergrond van onze moedwillige ongehoorzaamheid en die gebalde vuisten naar de hemel? God had toch ook gewoon kunnen zeggen, nou heel eenvoudig gezegd, zoek het uit. Als dit jullie keus is, ik trek me terug, dan wil ik er ook niets meer mee te maken. Maar dat heeft God niet gezegd. God is juist aan het werk gegaan. Om precies dit tot stand te brengen. Dat die dood die door onze zonde in de wereld gekomen is, weer uit de wereld geholpen zou worden. En dat in een weg van recht en gerechtigheid. Kijk, de oorzaak is de zonde. En het gevolg is de dood als straf op de zonde. Maar als nu de oorzaak kan worden weggenomen, dan zal ook het gevolg moeten verdwijnen. Nou gemeente, dat is het verband tussen Goede Vrijdag en Pasen. Op Goede Vrijdag zien we Sion's betalende borg sterven op Golgotha. Daar heeft hij de oorzaak van onze vervloeking weggenomen. Door die op zich te nemen. Door die zelf te ondergaan. En zo heeft hij door zijn dierbaar bloed de zonde van al zijn volk verzoend. Het is een zoenoffer dat volkomen aan God behaagt. Het is geen halfwerk dat nog een keer overgedaan moest worden of herhaald. Zoals bij al die offers, die eindeloze reeks van offers in de oud-testamentische bedeling. Maar dit is het ultieme, het volmaakte. Het grote offer dat volkomen aan God behaagt en hem tevreden stelt. En waarover de Vader zich ook verblijdt. Ik kan zeggen, dit is mijn geliefde zoon. Zie zijn gehoorzaamheid tot het einde toe. Mijn geliefde zoon in wie ik een welgevallen heb. En als nu de oorzaak door Jezus verzoenend bloed is weggenomen, dan blijkt op de paasmorgen dat het gevolg niet uitblijft. Dat de dood nu zijn greep heeft verloren. En dat Jezus overwinnaar is. Wel gemeente, dan weet hij ook uw noden te overwinnen. Uw zonde weg te nemen. Uw schuld te verzoenen. U uit die knellende greep van zonde te verlossen. Om u te stellen in de ruimte van het heil. Het geopende woord. Het paasevangelie zoals de engelen dat mochten bedienen. Dat open woord bij het open graf vraagt ook om een open hart. En als de Heilige Geest aan het werk gaat, dan gaat het eigenlijk heilig vanzelf. Dan gaat je hart open. Dan komt er geloof en bekering. Dan kun je het niet langer naast je neerleggen. Dan kun je er niet meer met de grote boog omheen gaan zoals je vroeger deed. Het vraagt ootmoed en berouw, maar het brengt je ook echt tot ootmoed en berouw. Het vraagt om overgave en uitlevering. Maar u kunt ook niet anders en u wilt niet anders meer dan uw knieën buigen. En het gaan belijden. Ik ben de oorzaak van al die ellende, nood en dood. Maar heren, van u alleen is mijn hoop en mijn verlossing. Gelooft u dat hij het kan? Gelooft u ook dat hij het wil? U verlossen. U stellen in de ruimte. In de vreugde van Pasen. Gelooft u dat u het kan? Ja, dat geloof ik wel. Maar gelooft u ook dat u het wil? U gaat me toch niet vertellen dat u gewilliger zou zijn dan God? O gemeente, dat open graf is een uitnodiging, ook voor u en jou vandaag. Kom maar binnen en overtuig jezelf. Word overtuigd bij dat teken van het open graf, dat de waarheid van het woord onderstreept en de zekerheid van dit heilsfeit openbaart. Jezus leeft. Hij die sprak, ik ben de opstanding en het leven. En wie in mij gelooft, zal leven. Dan wordt het Pasen in de ziel. Zoek dus de levende niet bij de doden. Zoek uw heil en de zekerheid van uw heil niet bij uzelf. In de eindeloos wroeten en graven in jezelf. Niet bij anderen, want dan vind je het ook niet. Maar bij hem. Bij hem die leeft en die vandaag ook zijn dienaren uitzendt. Weliswaar geen engel, toegegeven. Geen engel. Maar wel met precies dezelfde taak. Namelijk om u te wijzen op zijn woord dat vervuld is. Ja en amen in hem. En wat is dan de rijke zegen van het paasevangelie? Wat leert ons het geopende graf bij het licht van het geopende woord? Wel gemeente, dat er nu ook een geopende weg is. Een geopende weg tot God. De toegang tot God. Die weg was geblokkeerd, weet u nog? En weet u ook nog waarom? Geen toegang meer tot het paradijs. Tot God. geen toegang tot dat heerlijke, zalige leven. Dat hebben we verbeurd en verzondigd. Daar stond een engel bij de Hof van Ede met een vlammend zwaard, met de eis van de wet om u tegen te houden. Maar hier staat een engel bij de Hof van Jozef van Arimathea, met de belofte van het evangelie om u toe te laten. Dat is een toegang tot de troon der genade. Die weg is open. Voor wie? Ja, daar zit ik zo mee, dominee. Voor wie? Zou dat dan wel voor mij zijn? En voor wie? Gemeente, het antwoord op die vraag is even diep als eenvoudig. Die weg staat open voor wie hem nodig heeft. En dat kunt u weten. Bent u dat? Ja, dat is de zegen van Pasen. Als u persoonlijk, als een alles verbeurd hebbend zondaar, leunend en steunend op de verdiensten van Christus in kruis en opstanding toegang zoekt tot God, dan geldt hier uit genade, om Jezus wil, wie zoekt zal vinden. Toegang tot de genadetroon, waaraan u die ootmoedig nadert en pleitend op de verdiensten van Christus genade zal worden bewezen. Deze genade, dat ook uw zonden vergeven zijn, bedekt met het bloed van het lam. En als God uit de hemel ons aanziet in Christus, dan ziet hij niet meer onze zonden, maar dan ziet hij die volmaakte gehoorzaamheid van Christus. En is dat bloed als een mantel der liefde die alles bedekt, en waardoor God niet alleen tevreden is, maar zich ook verblijdt. Uw zonde vergeven, bedekt met het bloed van het lam, dat is de genade dat uw leven wordt vernieuwd door de opstandingskracht van de Heer Jezus, en krijgt u door de Heilige Geest ook nieuwe perspectief, hoop, wordt uw toekomst gericht. Dus wat betreft uw verleden, uw zonde, dat is weggedaan, uit Gods boek gewist. Wat betreft het heden, krijgt u door de kracht van Christus opstanding kracht om in nieuwheid des levens te wandelen. En wat betreft de toekomst, wordt u wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Nou, dat is pas leven. Dat geeft kracht in het heden en hoop voor de toekomst. Dat doet ons volharden in de beproevingen. Ik zeg niet dat het leven ineens in alle opzichten alleen maar heel erg gemakkelijk zal worden, maar u krijgt kracht om te volharden in de beproevingen. En dat maakt dat we niet opstandig zijn als de wind ons tegen is. Als je immers mag weten wat het is om te schuilen bij die lieve en volkomen zaligmaker. En dan word je ook niet extreem bezorgd in crisistijd. En dan weet je, hij houdt alles in zijn machtige handen. Dat leert ons op God te vertrouwen, weten dat hij getrouw blijft, de bron van alle goed. Dit sterkt in het lijden, troost in de verdrukking en geeft hoop als ons stervensuur slaat. Want dat wordt overstraald door het licht van Pasen. Pasen, dat maakt het leven anders en het sterven. Het paasevangelie toegepast aan ons hart en leven doet ons wedergeboren worden tot die levende hoop die zegt niet zal ons scheiden van de liefde van Christus. Er gebeurt wel een heleboel in mijn leven, maar niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. De toegang is vrij. Er is ook voor Gods volk, voor allen die op Christus hun hoop leren stellen, een uitzicht dat over dood en graf heen gaat. Toegang tot God, nu al in de weg van het gebed, maar ook eens volmaakt. Als we mogen naderen tot de troon, om daar de lofzang aan te heffen, die hier al in beginsel wordt geleerd en geoefend. En zo wordt sterven erven. Ontbonden worden hier om altijd met Christus te zijn daar. Onze uitgang hier, een ingang daar. Want hij zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid. Dan gaat het zingen in ons hart. Ik zal dan gedurig bij u zijn. Ja, die vrouwen stonden dicht bij u op die vroege morgen. Ik had u toch gevraagd om met ze mee te lopen. Ze waren bedroefd en wankelmoedig op weg gegaan 's morgens vroeg. Maar ze kwamen opgetogen thuis. Wat was er dan gebeurd? Gemeente, weet u het nu zelf ook al? Dat het Pasen is geworden. Zalig als we met die vrouwen vanwege het geopende graf, door het licht van het geopende woord, mogen toegaan door de geopende weg tot God, tot het leven, tot het paradijs. Tot hem die zei, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Om nu in beginsel en eens eeuwig God ervoor te mogen danken en dan volmaakt dat het Paas is geworden. Ik hoor ze al zingen. En het zingen hier is als een oefening, een generale repetitie voor wat er straks voor de troon wordt aangeheven. Hoor ik uw stem? Hoor ik jouw stem daar ook al bij? Geloofd zij God met diepst ontzag. Amen. Laten we nu samen danken en bidden. Heren, aan het einde gekomen van deze eredienst zeggen wij uw grote naam hartelijk dank. Dat ook aan ons dat evangelie van Pasen verkondigd mocht worden. Niet door een engel uit de hemel, maar door een knechtje, een mens, uit het stof opgerezen, maar door u hiertoe geroepen en gezonden. Maar al die boodschappers moeten wegvallen en de boodschap moet overblijven. En laat die zo'n kracht doen op onze zielen, dat het ons in de ruimte stelt. Dat het ons tot zo diepe verwondering en blijdschap brengt, dat we zullen uitroepen, mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Heren, wij willen u hartelijk danken voor de grote werken die u gedaan hebt om een schuldig volk zalig te maken. Daar hebt u alles voor over gehad. En nu leidt u ons binnen in dat lege graf, opdat we zelf ook overtuigd zouden worden. Voor het eerst en meer overtuigd van uw hartelijke liefde en trouw. Overtuigd van de kracht die er ligt in het verzoenend bloed van de Heer Jezus. Het verzoenend bloed van Goede Vrijdag. Maar dat we ook overtuigd zouden worden van de kracht die er ligt in zijn opstanding. En daarin ligt kracht tot behoud, kracht voor onze opstanding tot een nieuw leven. En kracht voor een heerlijke toekomst. Die is weggelegd voor allen die u toebehoren. Een toekomst waar niemand meer zal zeggen ik ben ziek. Maar waar gij zult zijn alles in allen. Heren, aanvaardt u onze stamelende dank. En laten we het paasevangelie als een kostbare schat in ons hart mogen bewaren. Zodat het meegaat op onze levensweg. Brengt u ons vanavond ook weer in getrouwheid samen. Om uw woord te horen, uw lof te zingen en uw aangezicht te zoeken. Neem weg wat in woorden of gedachten niet beantwoorden aan uw reine wil. En wilt u ons bidden en danken verhoren. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, laten wij als slotzang zingen Psalm 16 en daarvan het zesde vers, zullen we dat staande zingen. Gij maakt hier lang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Gaat nu heen in vrede en ontvangt met biddende harten de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.